iedereen van harte welkom op deze vierde avond, waarin we terug verder gaan met de overdenkingen van het boek Genesis. Althans, we zijn begonnen met de proloog. En ik zou die graag met jullie opnieuw lezen. Het is toch belangrijk om het woord van God iedere keer te lezen. Dit zegt Gods woord. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde over de wateren. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water. En laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen het water dat onder het uitspansel is en het water dat boven het uitspansel is. En het was zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. De aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en was het morgen geweest, de derde dag. En God zei, laten er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen, en het kleine licht om de nacht te beheersen, en ook de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen, en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens, en laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult het water van de zeeën en laat de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voorbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken als ons beeld aan onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep gij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep gij hen. En God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zij u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Tot zover. Stuk uit Gods woord. Nu, als u zich herinnert, heb ik in de vorige studie begonnen met te wijzen op het belang van de indeling en de structuur van deze proloog die we net gelezen hebben. Vanavond wil ik u voornamelijk twee dingen laten zien. Dat het doel van de schepping Gods rust is en dat de schepping Gods tempel is. Nu, om dit te kunnen ontdekken, is de structuur en de indeling onmisbaar. Ja, ik weet het, dat is niet de wijze waarop dat wij in de 21ste eeuw die dingen zouden communiceren, maar het is wel hoe dat het in Mozes dagen, kleine 3500 jaar geleden, gebeurde. En daar moeten we leren oog voor krijgen. Vandaar dat ik nog heel kort wil hernemen wat we de vorige maal hebben overdacht om zo verder te kunnen gaan. Want ik heb begrepen dat die dingen voor iedereen toch redelijk nieuw waren. We hebben net de tekst opnieuw gelezen en wat dan meteen opvalt, en daar heb ik het ook vetjes gezet, is dat die dagen van de scheppingsweek, met uitzondering dan van de zevende dag, precies afgeleid zijn met een refrein dat steeds terugkeert. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. Nu, als we dat als uitgangspunt nemen, dan vinden we na de zesde dag een samenvattende eindconclusie in 2 vers 1. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. En dat vormt samen met het openingsvers, 1 vers 1, in de beginne schiep God de hemel en de aarde, een heel duidelijke insluiting, waarna pas, geheel afzonderlijk, die zevende dag volgt. Nu, de eerste 3 dagen, die zijn gekenmerkt door het feit dat God in die eerste 3 dagen scheiding maakt. Scheiding waardoor dat er levensruimtes ontstaan en leven ook mogelijk is, want op die derde dag gaat de Heere God nadrukkelijk vegetatie, planten en bomen creëren, om voedsel te voorzien voor wat er gebeurt op die volgende dagen die erop volgen, waarin dat de Heere die levensruimtes gaat vullen met leven, voornamelijk op de vijfde en de zesde dag. Dus als je goed kijkt, zie je een duidelijke parallel tussen die eerste dag en de vierde dag, creatie van licht, vierde dag creatie van de zon, maan en sterren, en vervolgens tussen dag 2 en dag 5, dag 3 en dag 6. Nu, wat ik u hier laat zien, is geen recente ontdekking, mensen. Dit gaat minstens terug op de dagen van de kerkvader Augustinus in de vierde eeuw na Christus. Het is pas sedert de jaren 50 van de vorige eeuw dat dit terug opnieuw in de kijker is komen te staan. Ja, vandaar dat dit niet zo algemeen gekend is. Nu, ik heb u daar de vorige keer nog niet op gewezen, kan u alles in één keer laten zien, maar ook binnen de scheppingsdagen kan je evenzeer een herhaald patroon ontdekken, wat nogmaals die verregaande literaire structuur laat zien. Want als we als voorbeeld nu die eerste dag nemen, dan zien we dat telkenmale, voorafgaande aan het scheppingswerk, de Heere God begint te spreken. En er is altijd die eerste aankondiging. En God zei in dit geval. Vervolgens, wat er iedere keer terugkeert, is Gods wil. Hier op de eerste dag laat er licht zijn. Ten derde vinden we altijd een bevestiging. Hier in dit geval, en er was licht, meestal, en het was zo. Ten vierde vinden we ook altijd een evaluatie van Gods scheppende werk. Meestal is het... En God zag dat het goed was hier, en God zag het licht dat het goed was. Vervolgens vinden we die terugkerende formule aan het eind, met de volgende woorden, toen was het avond geweest en het was morgen geweest. Dus dat kun je ook iedere keer herkennen in die opeenvolgende dagen, behalve natuurlijk op de zevende dag. Nu, het is niet zo dat dat patroon gewoon maar iedere dag herhaald wordt. Er is ook gedurende de opeenvolging van dagen een vooruitgang te merken, met name in de toename aan woorden die God spreekt. Om een idee te geven, op de eerste dag spreekt God in de oorspronkelijke taal 2 woorden. Vervolgens, op de tweede dag, spreekt de Heere God 9 woorden. Op de derde dag spreekt Hij 25 woorden, en dan blijft het zowat evenredig tot de zesde dag, waarop dat de Heere God maar liefst 80 woorden spreekt. Dus langs die weg kan je ook zien wat dan voor Mozes nu precies alle aandacht verdient in dit scheppingsverhaal. Namelijk dat met de creatie van de landdieren en de mensheid het hoogtepunt van de scheppingsdagen gekomen is, om het zo te zeggen. Dus je ziet hoe dat het stilstaan bij hoe dat dit opgebouwd is, dat je dat toch wel belangrijke informatie kunt uit afleiden, beter gezegd. Deze structuur van 3 plus 3 plus 1, en zoals ik hem vaak omschrijf, ofwel 6 plus 1, legt niet de nadruk, mensen, op de chronologische volgorde. Behalve het feit dat de bewoonbaarheid van de aarde voorafgaat aan de bewoners van de hemel en aarde, buiten die logische volgorde wordt er in de tekst geen enkele aandacht aan chronologie besteed. En dat wordt nog duidelijker als we heel even Genesis 1 en Genesis 2 met elkaar vergelijken. Op de derde dag, hebben we gezien hier in Genesis 1, vinden we de vegetatie, de planten en de bomen die geschapen worden. Dan vinden we op de vijfde dag de zeedieren en de vogels en de mensheid na de landdieren op de zesde dag. In Genesis 2 vinden we echter dat er geen vegetatie, planten of bomen gevonden worden zolang dat de mens niet uit de aardbodem geschapen is. In 2 vers 7 vinden we hoe de mens geschapen wordt en pas in vers 9 lezen we dan: en Jahweh God liet allerlei bomen uit de aarde opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Dus u merkt dat in de boodschap die de schrijver wil overbrengen, er heel weinig belang gehecht wordt aan de chronologische volgorde. Nu, wat Mozes wil duidelijk maken in Genesis 1 en Genesis 2, is eigenlijk twee verschillende manieren waarop hij het belang van de mensheid binnen de context van die schepping wil gaan onderstrepen. In het eerste hoofdstuk zien we vooral dat Mozes het belang van de mensheid onderstreept door te laten zien dat de mens het hoogtepunt is van Gods scheppende werk. Gods achtste en laatste scheppende werk. Maar in hoofdstuk 2 zien we dat Mozes het centrale belang van de mensheid gaat onderstrepen. Want hoewel dat die schepping er is voor de mens, kan die schepping niet naar behoren functioneren zonder de mens. Ik wil dat gewoon maar even aangeven hier. Later zullen we daar uitvoerig bij stilstaan. Nu, het doel van Gods scheppende werk kan je niet ontdekken in die zes scheppingsdagen. En daarom is die literaire structuur van dit gedeelte zo belangrijk, omdat dit wijst naar de zevende dag. Om diverse redenen. Let allereerst, zoals ik al gezegd heb, op de plaatsing van Gods rust aan het eind van de scheppingsweek als de zevende dag na die insluiting die gevormd wordt. Wordt apart gezet. Ten tweede, let ook eens op de omvang van de beschrijving en dat er hier tweemaal gesproken wordt over Gods rust en driemaal op de zevende dag. Daarom weet je al hoe belangrijk dit gedeelte is voor de schrijver, aan de omvang en aan de woorden die steeds herhaald worden. Die zevende dag, die hier trouwens ook niet gekenmerkt wordt door die terugkerende formule. Het was avond geweest, het was morgen geweest. Wat op zich al heel veelzeggend is, voornamelijk, en daarom heb ik ook de Egyptische scheppingsverhalen laten zien, die eendagsverhalen zijn en die iedere keer herhaald worden, is de scheppingsweek uniek en wordt ze niet herhaald. Want moest die dag afgesloten worden, dan zou er opnieuw een eerste dag moeten komen. Dus, u merkt hier ook meteen dat we niet kunnen spreken, of niet zomaar kunnen spreken, van een letterlijke week van zeven dagen, die bestaan uit 24 uur. Die zevende dag, die geen einde kent, die laat dat gewoon niet toe, om dat zo te begrijpen. Mozes die maakt hier gebruik, dat heb ik ook aangeduid de vorige maal, van een literaire week, als een omkadering en een ordende structuur binnen het scheppingsverhaal. Vandaar dat mijn uitgangspunt, en wat ik u wil laten zien, het feit is dat de zevende dag voor mij het hoogtepunt en de climax is van de scheppingsweek, die ons meteen ook het doel van Gods scheppende werk laat zien, namelijk Gods rust. En die 6 plus 1, of 3 plus 3 plus 1, kan je ook vergelijken met wat je kent in de 10 machtige daden die de Heer God in Egypte doet. 3 plus 3 plus 3 plus 1 of 9 plus 1. Want die ene en laatste machtige daad is, zoals jullie allemaal weten, de beslissende en de belangrijkste. En zo geeft die 6+1 ook aan dat die zevende dag de belangrijkste is. Ja, zo werkt het nu eenmaal in de oudheid, mensen. Dat is een typisch patroon die enorm veel aangetroffen wordt in de oude geschriften van het oude Midden-Oosten. Ja. Dus het is belangrijk om die patronen te herkennen. Ik weet het, dat is niet het meest inspirerende gedeelte dat ik je nu uitleg, maar ik hoop dat je aanvoelt hoe onmisbaar dat het is om voeling te krijgen met de tekst en waar het precies over gaat. Ja. Dus die zevende dag beschouw ik persoonlijk als het hoogtepunt en de climax van de scheppingsweek, die ons meteen het doel van Gods scheppende werk laat zien. Gods rust. Nu dat die rust van God op die zevende dag veel meer om het lijf geeft dan wat je meteen zou denken, dat blijkt ook later in de schrift. Ik heb hier een stukje gezet uit Hebreeën hoofdstuk 4. Ik ga dat niet meteen lezen, want anders kom je binnen als een hond in een kegelspel. De schrijver van de brief van de Hebreeën is hier een argument aan het opbouwen over het belang van Gods rust. Ik ga eerst zeggen waar hij naartoe gaat en dan gaan we het samen lezen. Israël is, zoals jullie allemaal weten, onder Mozes de beloofde rust niet ingegaan. Heel die Exodus-generatie is op 2 maal na gestorven in de woestijn omwille van hun ongehoorzaamheid en ongeloof. Jozua, die heeft dan wel Gods volk, die tweede generatie, wel in het land geleid, maar onder Jozua genoot Gods volk niet de sabbatsrust die God al van bij de schepping voor ogen had voor de mens. En aan de hand van Psalm 95 had die schrijver hier in dit gedeelte aantonen dat er nog wel degelijk een sabbatsrust over is voor Gods volk. Dat is zijn hele betoog. Ja? Laten we het nu lezen. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, zoals hij gezegd heeft, zodat ik zwoer in mijn toorn, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. En toch waren ze werken van de grondlegging van de wereld af volbracht. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gezegd, en God rustte op de zevende dag van al zijn werken. En op deze plaats weer, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Daar dus overblijft dat sommigen haarin gaan, en zij aan wie het eerste blijde boodschap verkondigd was, niet ingegaan zijn wegens ongehoorzaamheid, staat hij opnieuw een bepaalde dag vast. Heden, als hij in David zo lange tijd daarna zegt, zoals tevoren gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Als Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij daarna niet over een andere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werken, evenals God van de zijne. Nu, waarom kies ik voor dit gedeelte? Omdat we hier in dit gedeelte een paar belangrijke vaststellingen kunnen doen hoe dat de schrijver van de Hebreeënbrief Gods rust op de zevende dag begrijpt. Een eerste vaststelling dat we hier kunnen doen, is dat de schrijver alvast Gods rust niet begrijpt als 24 uur. Maar als een niet-eindige tijdsperiode. Ja, anders zou er verder in de schrift nooit niet gezegd worden, nooit zullen zij mijn rust ingaan, als die rust beperkt bleef tot een letterlijke dag van 24 uur in mensen. Dus we dat wel zagen, dat die formule ontbrak van het was avond geweest en het was morgen geweest, wordt hier in feite ook aangegeven door de schrijver. Die rust is een niet-eindige tijdsperiode. Ten tweede, de omschrijving zijn rust ingaan, dat duidt op deel krijgen aan een bepaalde bestaanstoestand. Namelijk het eeuwig leven en Gods aanwezigheid onder Gods bestuur en zegen. Is er uiteindelijk niet gekend in het beloofde land? Oké. Dus de rust van Gods volk in het beloofde land is eigenlijk een schaduwbeeld of een voorafschaduwing van het delen in Gods rust. Ja, het doel van die Exodus-verlossing die bestond erin om Gods volk na hun verlossing te leiden in de rust in het beloofde land, waar dat Yahweh bestendig onder hen zou gaan wonen. Vandaar spreek ik van een schaduwbeeld, omdat de schrijver hier ook aangeeft dat het Gods bedoeling is dat de mens op een komende dag deelt in Gods rust. Dus je ziet ook al meteen ook het eindtijdkarakter van die rust die hier aangekondigd wordt. Ja, het is een schaduwbeeld. Waarom zeg ik dat zo? Wel, Niet tegenstaan dat van meet af aan al Gods bedoeling was, heeft de mens nooit in de volle zin van het woord die rust ingegaan. De mens kende het eeuwig leven niet in Eden, en al snel volgt er de wegsturing en ballingschap in Genesis hoofdstuk 3. Dus de volle zegen van die zevende dag, het ingaan in Gods rust, dat heeft de mens tot op heden nog nooit gekend. Kan iedereen hier volgen? Is dat een beetje duidelijk? Oké. Nu, wat betekent het voor Gods volk om Gods rust in te gaan? Als het een schaduwbeeld is, wat betekent dat dan concreet voor Gods volk als het beloofde land ingaan? Wel, dat kan je mooi zien, dat is dan mooi gevat, weergegeven in Deuteronomium hoofdstuk 12, vers 9 tot 12. Dan zegt Mozes aan die tweede generatie die op het punt staat om het beloofde land binnen te trekken, want u bent tot nu toe nog niet gekomen in de rust en in het erfelijk bezit dat Jahweh uw God u geven zal. Maar u zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat Jahweh uw God u een erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u en u zult veilig wonen. Dan zal daar de plaats zijn die Jahweh uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Dus samengevat, wat vinden we hier? Gods volk zal rusten in de geschapen orde en stabiliteit die de Heere zal realiseren in het beloofde land, en hij zal daarover hen heersen. Met andere woorden, Gods volk gaat in het land een veilig, vredevol en ongestoord leven kunnen leiden, omdat God onder hen woning zal maken. En ja, wij zal daar zijn naam laten wonen, of anders gezegd, zijn naam en reputatie bestendig waarmaken door zijn soevereine heerschappij in het land. Daar zal hij een plaats toe kiezen, zegt hij hier. Een plaats om zijn naam te laten wonen. Nu later wordt duidelijk dat Gods plaats van verblijf in het beloofde land, de berg Sion in Jeruzalem, dat dat ook op zijn beurt slechts een schaduwbeeld is. Want het is een symbolische ontmoetingsplaats. God die gaat niet bestendig wonen in een met mensenhanden gemaakte tempel, maar in een heiligdom dat hij zelf heeft opgericht. En eigenlijk wordt dat al van beide Exodus verlossing gezien in het lied van Mozes. Gods bestendige woonplaats, zodat hij gaat regeren voor eeuwig en altijd, dat is een heiligdom dat God zelf heeft opgericht, eigenhandig heeft geschapen. Kijk maar. U zult hem brengen en hem planten op de berg die uw eigendom is, uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, het heiligdom, Jahweh, dat uw handen gesticht hebben. Jahweh zal regeren voor eeuwig en altijd. Dus dit verwijst absoluut niet naar de tempel die komt in mensen. Dit wijst terug naar wat in Genesis al gezien wordt. En dit wijst vooruit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarom kan ik dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Jesaja 66 laat precies hetzelfde zien. Dan zegt de profeet, of beter gezegd, zegt Jahweh door zijn middel van zijn profeet, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al die dingen, spreekt Jahweh. Dus zie je, als je Exodus 15 en Jesaja 66 samenneemt, die laten die duidelijk zien dat hemel en aarde het werk van Gods handen, Gods heiligdom is, Gods woonplaats is, Gods tempel is, de plaats van zijn rust. Daar gaat de Schepper God als soevereine heerser voor eeuwig en altijd regeren. Ja. Dus als we vanuit dit oogpunt kijken naar de met mensenhanden gemaakte tempel, en als je vanuit dit oogpunt die tempel binnengaat, zoals hier in Psalm 132, dan heeft dit in feite een symbolische betekenis. Het is een schaduwbeeld van het ingaan in Gods rust. Want daar in dat heiligdom staat zijn ark, de voetbank van zijn voeten, het symbool van Gods heerschappij over hemel en aarde. En zie ook hier, laten we het maar lezen, laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten, sta op, ja, wij gaan naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht, want ja, wij heeft Sion verkozen, hij heeft het beheer tot zijn woonplaats, dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. De tempel wordt Gods rustplaats genoemd. En waarom wordt het zijn rustplaats genoemd? Omdat het zijn woonplaats is. Zijn residentie, waar dat hij zetelt of troont als koning over zijn schepping. Hij heeft het gemaakt en daarom is het ook zijn bezit, waar dat hij alleen alle zeggenschap over heeft. Rustplaats kan je niet loskoppelen van woonplaats. Goden rusten alleen in tempels. En ze rusten daar omdat ze er wonen. Ja? Dus dat hangt aan elkaar vast in mensen. Je kan dat niet loskoppelen. Dus als je leest over Gods rust, dan moet je automatisch denken, tempel, heel belangrijk. En als je denkt aan rusten, dan weet je ook, ah, woonplaats, tempelpaleis. Nu, hoe nauw dat Gods heerschappij ook verbonden is met deze wereld, met deze schepping, dat wou ik toch even ook laten zien, ik vond dat veel te mooi, ik zeg, ik moet dat tonen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Psalm 93. Daar lezen we, Jahweh regeert, hij is met majesteit bekleed. Jahweh is bekleed en heeft zichzelf omhord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher, u bent van eeuwigheid. Zie hoe dat Gods vestiging van de wereld en de vestiging van zijn troon, hoe dat hier in één adem genoemd wordt. En ik vind dat zo'n kostbare gedachte. Maar ik weet niet of je dat ook al gezien hebt op tv, maar soms krijg je dat van die rampscenario's voorgeschoteld op je tv-scherm, die, zo zegt men dan toch, ja, de hele aarde kunnen verwoesten. Ik herinner mij een tijdje terug, zag ik een documentaire die wees op het grote gevaar van gigantische kometen die met grote snelheid door het heelal vliegen. En men zei van, kijk, moest zo'n komeet in botsing komen met de aarde, dan is die in staat om de aarde volledig te verwoesten. Dat zal wel zo zijn, maar Psalm 93 leert ons dat, wat dat betreft, dat we eigenlijk op ons twee oren mogen slapen. Want de schepping heeft God gemaakt, zien we hier, tot zijn troon, zijn voetbank. En moest de wereld kunnen wankelen, dan zou dat betekenen dat Gods troon aan het wankelen kan worden gebracht. Zo nauw is Gods eeuwige heerschappij verbonden met het bestaan van deze wereld, mensen. Dat is toch prachtig als je erover nadenkt. Ik vind dat heel bijzonder. Nu, ik wou jullie dat laten zien. Dat was even terzijde. Maar in het oude Midden-Oosten, mensen, rusten goden in tempels en regeren koningen in paleizen. Nu, in het Hebreeuws is er maar één woordje voor tempel en voor paleis, het woordje hekal. De schepping is Gods tempel en is de koning van zijn schepping en daarmee is ook de schepping zijn paleis. Of zoals ik het vaak zeg, zijn tempelpaleis. Heb je allebei in één gevat. Tempels worden in het oude Midden-Oosten alleen gebouwd, mensen, met dit doel, opdat goden er zouden rusten. En daarom zijn het ook heilige plaatsen, omdat de goden daar hun intrek nemen, woning maken en rusten. Rusten is dan ook in de Bijbel geen inactiviteit, maar regeren. Orde en stabiliteit bestendigen door goed bestuur. We hebben net gelezen in Deuteronomium hoofdstuk 12, dat de Heer belooft dat hij alle vijanden zal uitschakelen. Hij zal hen rust geven van al hun vijanden, zodat er rust ontstaat in het land, en vervolgens hebben we gezien, had hij er wonen. En had hij de orde en de stabiliteit in het land bewaren door goed bestuur, zodat zijn volk een goed leven kan leiden, in een veilige samenleving. Je gaat er veilig wonen, zegt de Heere. Daar staat nu zijn inwoning, zijn verblijf onder zijn volk, voor garant. Het is pas wanneer in Ezechiël de heerlijkheid wegtrekt uit Jeruzalem dat de stad open ligt voor alle mogelijke vijanden en Jeruzalem ingepalmd wordt door de Babyloniërs. Zolang dat de Heere zijn heerlijkheid rustte op de tempel, was het volk veilig in het land. Dus dat beeld moet je duidelijk voor ogen hebben. Dus het Bijbels concept van rust, mensen, is geen tijd van inactiviteit. Rusten, dat betekent niet dat je terugtrekt en er even gaat van nemen op je sofa. Nee, het betekent juist betrokken zijn. Het is een engagement, het is het omgekeerde. Het is omdat we niet zien wat rust betekent en wat er tegenover rust staat. Want tegenovergestelde van rust in de Bijbel is onrust en instabiliteit. Dus wat de Sabbatdag dan mag betekenen voor Gods volk, dat ligt volledig verder in de lijn van die betekenis. Het is niet meer dat Gods volk niet werd op de zevende als ze niks deden. Nee? Dat is ook zo'n volledige misvatting die er heerst. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus rusten op de zevende dag in de scheppingsweek betekent van God de controle gaan uitoefenen over een goed geordend systeem dat hij in die zes voorafgaande dagen tot stand heeft gebracht. En rust wordt in de Bijbel alleen aangetroffen binnen de context van een heiligdom en een tempel. Anders wordt er nooit over Gods rust gesproken. Vandaar, Gods rust kan je niet loskoppelen van een tempel. En Gods rust in de tempel kan je loskoppelen van regeren, de heerschappij, controle uitoefenen. Daar gaat het over. En vermits dat de tempel de woonplaats is, de rustplaats is de woonplaats, dat betekent dat God er zijn intrek gaat nemen. Misschien zeg je, ja, maar lees ik dat allemaal niet in Genesis 7, in de zevende dag? Zie je dat er allemaal niet in? Nee, maar als je de schrift leert kennen, dan weet je dat die dingen met elkaar verbonden zijn. En de Heer moet dat niet uitleggen aan zijn eigen volk, maar ze kennen dat. Iedereen die in de oudheid deze teksten horen kreeg, die wist meteen, als God rust op de zevende dag, dat Genesis 1 ons vertelt hoe dat de Heere God deze wereld maakt tot zijn tempelpaleis, tot zijn tempelhuis. Als je aan mij vraagt, Jos, wat voor tekst is Genesis hoofdstuk 1? Dan zal ik je zeggen, vanuit mijn oogpunt gezien, is Genesis 1 een tempelwijdingstekst. Hoe dat God deze tempel creëert tot zijn huis en er zijn thuis van maakt, wanneer gaat er zijn intrek nemen. En is dat niet mooi? Als je dan ziet dat de mens gecreëerd is als zijn beelddrager, maar dat God gemeenschap wil hebben, vind dat gewoon fantastisch. Goed, dus goden rusten nu eenmaal in tempels, nooit moest dat vermeld worden. Het volk van God had 400 jaar in Egypte geleefd en voor hen was dat overduidelijk, lieve mens. Maar goed, ik zal er nog wel wat meer over zeggen, want ik weet dat moet een beetje binnensepelen en de osmoseproces gaat nu eenmaal traag, dat weet ik gewoon. Nu laten we wat inzoomen op die zevende dag. Je ziet al meteen dat er al een structuur in zit en dan noemen we zo'n structuur. Inderdaad, A, B, C, B-accent, A-accent is een spiegelbeeldstructuur. Dat was er nu zo speciaal een spiegelbeeldstructuur, dat het middelste het allerbelangrijkste is, inderdaad. Zo zijn teksten opgebouwd, zo moet je ze ook leren te begrijpen. Wat dan meteen opvalt hier, is dat de werken op die zes scheppingsdagen ja, goed worden genoemd, maar die zevende dag is echter heilig. Nu, we hebben net gezien in Hebreeën hoofdstuk 4 dat die zevende dag geen eindige dag van 24 uur is. En het is ook geen tijdsaanduiding. Het is een bestaanstoestand waarin dat de schepping zal verkeren. Je kan het vergelijken met wat wij nu verwachten. Wij verwachten de dag van de nieuwe schepping. De dag waarom dat er een nieuwe tijd zal aanbreken. Dan zal er een einde komen aan de laatste dagen waar wij nu in verkeren. Dus zie, het is een heel nieuwe tijd die aanbreekt. Een heel andere bestaanstoestand, als ik het zo mag zeggen. Ik ga er straks dieper op in. De zevende dag vinden we, of beter gezegd, wat de zevende dag heilig maakt, is juist Gods aanwezigheid en zijn bestuur over zijn voltooide werk. De Heer had in zes dagen zijn tempelhuis creëren, maar op de zevende dag had hij dus een intrek nemen. En dan wordt het zijn thuis. En een nieuwe dag is aangebroken. Ja, in onze dagen is dat toch ook zo, hè? Ik kan een huis kopen en je kan dat volledig inrichten. En toch, als je er geen intrek neemt, dan is het voor onze overheid nog steeds een leegstaand huis. Waar je zelfs boetehof over gaat betalen. Het wordt pas uw thuis wanneer je er een intrek neemt. En dan ga je nog de buurtpolitie op bezoek krijgen om te zien of je er wel effectief woont. Dan is het je woonplaats en staat je domicilie daar. En dat is wat er gebeurt op die zevende dag. De Heere God neemt zijn intrek in zijn schepping. En hij gaat regeren en heersen over zijn schepping, rusten. Ja? Nu wat de zevende dag zegent, want we lezen en God zegende de zevende dag en hij heiligde die. Wat die zevende dag voornamelijk zegent, is Gods grote verlangen om in zijn schepping te wonen, mensen. Dat is wat van die zevende dag, een heilige gezegende tijd maakt. Want de Heere God, die wil in zijn schepping in harmonie en gemeenschap leven met de mens die hij daartoe als een evenbeeld geschapen heeft. Wat dan we voornamelijk in Genesis hoofdstuk 2 gaan duidelijk zien. Dus merk hier ook op, mensen, dat het gaat om een ideaal beeld. Want de mens heeft die rust in zijn volheid nog nooit gekend. Hè? We moeten ook leren loskomen dat dit een tekst is die enkel beschrijft wat er heel lang geleden ooit een keer gebeurd is. Het is een tekst die ons wil leren als je vandaag naar de wereld rondom u kijkt, wat je moet verstaan. Dat is een groot verschil, hè? Maar je moet loskomen van die traditionele verkeerde kijk van het te zien als een materiële ontstaansgeschiedenis ooit heel lang geleden toen de dieren nog spraken. Oh, de slang sprak toch ook in Genesis 3? Allee, ik wil daar niet oneerbiedig over doen, mensen, maar ik hoop dat je dat begint aan te voelen, dat dat hier veel meer is. Beetje per beetje, ik weet het. Maar ik ga er mijn tijd voor nemen. Dus wat ik hier zo mooi vind, is dat God niet enkel zijn schepping en al wat dat leeft en goede dingen wilt voorzien, maar dat hij voornamelijk zichzelf wilt geven. Dat is Gods verlangen, mensen. God wil zichzelf geven. Hij wil zichzelf kenbaar maken. Hij wil leven in zijn schepping. Hij wil dat heel zijn schepping in relatie met hem leeft. Ja, we lezen zo graag en we zeggen, het is poëtisch als de bomen zullen klappen in het veld. Maar God verlangt een relatie te hebben met heel zijn schepping, hè? Wij zijn dan natuurlijk een onderdeel en een belangrijk onderdeel van. Daarom wordt er in psalmen ook beschreven hoe de dieren, hoe de bomen en al wat dat is, de Heere God aanbidt en verheerlijkt. We kunnen ons niet inbeelden als God opnieuw, zoals we hier zien, te midden van zijn schepping zal leven, wat dat zal betekenen voor de schepping. We kunnen ons dat niet voorstellen. Want de schepping is tot nu toe in slavernij. Hè? Ze moet nog bevrijd worden. En wij mensen moeten nog de plaatsen nemen die God ons heeft toebedeeld in die schepping. En mensen zijn zoals God het wil. En als dan God te midden van dit alles in zijn tempel zijn plaats gaat innemen, wat gaat dat betekenen? We hebben er nog het einde niet van gaan zien, wij mensen. We denken daar veel te klein over. Neemt dat maar goed van mij aan. Goed. Maar ik ga doorgaan. Ik ga stoppen met preken. Maar ik wil je daar warm voor maken, dat je daar oog voor begint te krijgen. Ja? Kijk, die associatie van de schepping met een tempelcomplex, dat is voor Israël, die 400 jaar in Egypte geleefd heeft, he, totaal geen onbekend gegeven in mensen. Hier zie je een mooie afbeelding van hoe een tempel in zijn volle kleuren prachtig ooit uitzag in die dagen. Kan je een beetje begrijpen hoe indrukwekkend dat dit was voor de mensen? En dat 40 jaar in de woestijn moet gaan tjolen met die tenten, als je dit gewoon bent. Nu, die Egyptische scheppingsverhalen waar we in de eerste studies over nagedacht hebben, die worden weerspiegeld in de tempelarchitectuur. Al die scheppingsverhalen bodden met hetzelfde, met Nun, met de oerwateren. En de wateren trokken weg en er kwam een oerheuvel op uit het water. Wat heb ik toen gezegd? Dat is niet de aarde, maar het is de plaats waar de tempel opgebouwd is. Weet je dat nog? Dus voor Gods volk was dat helemaal niet vreemd. Die tempels in Egypte worden altijd verbonden met die idee van de eerste keer, de Zeptepi, het begin van de schepping van de wereld. En in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, en dat geldt zeker voor Egypte, werden eerst de tempels gebouwd en daarna ontstonden rond die plaatsen, rond die heiligdommen, rond die plaatsen van aanbidding de steden. Niet andersom. Eerst werd een heiligdom opgericht. En dan pas ontstonden de steden. mag je het niet verbazen als we eraan toekomen om Genesis 11 te overdenken. Wat denk je dat de torenbouw van Babel is? We beginnen ook eerst met een heiligdom in mensen. Die Ziggurat-tempel bouwen ze op om de goden uit te nodigen in hun midden en een samenleving rond te bouwen. Dat is de bedoeling, hè? Dus als je daar oog voor krijgt, dan is het toch ook heel veelzeggend wat er centraal staat in het leven van die mensen binnen zo'n stad, binnen zo'n samenleving. Ja? Daarom gaf ik je ook al aan, het is niet zoals in onze westerse wereld dat religie zo'n klein onderdeeltje vormt van de samenleving. Nee, nee. Het verklaart alles in mensen, het verklaart de zin van hun leven. Ja? De Egyptische tempels waren ook ingedeeld aan de schepping, hemel, aarde en de oerwateren. En op de site van de Universiteit van Memphis wordt heel nadrukkelijk beschreven wat met die tempels bedoeld wordt. Wat is de betekenis? En ik heb het gewoon overgenomen om te zien dat ik u geen blaasjes wijs maak, maar dan kan je het gewoon met mij samen lezen. Er wordt gezegd, Egyptische tempels waren replica's van dit vroege universum met innerlijke heiligdommen, die de oerheuvel vertegenwoordigden. Terwijl bezoekers vanuit de buitenste voorhoven door de zuilenhal het heilig der heiligen binnengingen, steeg het vloerniveau geleidelijk, dus de vloer ging omhoog, terwijl de plafonds lager werden. Dat zie je ook aan het gebouw links. Het werd ook donkerder toen de open overdekte hoven en de hallen met hun ramen plaats maakten voor donkere binnenkamers met slechts een kleine lichtschacht in de binnenkapel om het cultusbeeld van de god te verlichten. Deze beperkte en schimmige atmosfeer bracht de bezoekers, die bevoorrecht genoeg waren om de god in zijn huis terug te zien, naar het allereerste begin der tijden. Zie je? De Zeptepi. Maar slechts een paar priesters en farao zelf konden het heilige der heiligen binnengaan. Binnen dit heilige model van ruimte en tijd bootste een zuilenhal een struikgewas van papyrusriet na dat groeide in de moerassige omgeving van de oerheuvel. Zie je dat? Dus de tempel binnengaan is een reis terug in de tijd. Zie je dat dat van Gods volk absoluut niet vreemd is in mensen? Integendeel. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, wat dat allemaal betekent. Dat is allemaal niet belangrijk, maar het is voor mij maar belangrijk dat je aanvoelt van schepping en tempel, dat dat geen Chinees is, even Gods volk. Nu ook in de schrift wordt Sion, Jeruzalem, de plaats waar dat God zijn tempel liet bouwen, de met mensenhanden gemaakte tempel, die plaats wordt ook symbolisch omschreven in termen van het paradijselijke Eden, dat weet je allemaal. Ik heb er zelfs nog geen tekst tussen gestoken, omdat dat zo bekend is. Jesaja in de 5e, Ezechiël 28 en denk ook aan Openbaring hoofdstuk 21. Het nieuwe Jeruzalem wordt beschreven in termen van het paradijselijke Eden. Ja. Nu, er is ook een heel duidelijke parallel tussen de 7 dagen van de schepping en Gods 7 verordeningen voor de oprichting van de tabernakel die Mozes krijgt op de berg. Dat vind ik wel belangrijk om u dat even te tonen. Want Mozes, dat ga je lezen, je moet hem maar eens lezen voor jezelf in Exodus 24. Hè, je weet, de Shekinah-wolk bedekt de berg Horeb gedurende 6 dagen en op de 7e dag, ja, enfin, mag Mozes naderen in Gods tegenwoordigheid om daar de instructies te ontvangen voor het bouwen van de tabernakel naar wat hij daar te zien krijgt. De oprichting van die tent van God wordt ook in 6 fasen opgericht. En die mondt uit in de Sabbatsrust. Dus ook daar heb je datzelfde 7-voudig patroon als in de dagen van de schepping. Dus het opent met 7, want op de 7e dag mag Mozes in Gods tegenwoordigheid komen, en het eindigt met de 7e verordening van de Sabbatsrust. 7-7. Nu, na de oprichting van de tabernakel, dat weten jullie allemaal, gaat de heerlijkheid van God rusten op de tent van God. En gaat hij die woning gaan vervullen. En de bouw van die tabernakel is het hoogtepunt van de bevrijding van Israël. De aanwezigheid van God bij zijn volk. En daarom heb ik hier die tekst ook in Leviticus 26 erbij geplaatst. Wel, let eens erop hoe dat er een parallel getrokken wordt tussen woning maken in hun midden en wandelen in het midden van Gods volk. Leviticus 26. En ik zal mijn tabernakel of woning in uw midden zetten en ik zal geen afkeer van u hebben, maar ik zal in uw midden wandelen. Wonen en wandelen is hier bijna synoniem. Mag ik u zeggen dat dit dezelfde uitdrukking is die je vindt in Genesis hoofdstuk 3, dat de Heere wandelde in Eden? Dus wat wil dat zeggen? Als de Heere spreekt over wonen en wandelen, dat de Heere ook in Eden woonde en wandelde. Nou, wat je ziet in Genesis hoofdstuk 1, dat de Heere rust in zijn tempel. Ja? Dus het wordt niet met zoveel woorden allemaal gezegd, maar als je het leest verder, dan zie je heel duidelijk dat dit de betekenis is in de mensen. Vergeet niet dat Genesis in terugblik geschreven is tijdens de woestijnreis al. He. Dus dan gaat hij met woorden en gedachten weergeven vanuit hun beleving, had hij die dingen gaan beschrijven. Hetzelfde vind je trouwens ook in het boek Richteren. Moest ik ooit nog de tijd hebben, wil ik je dat laten zien. Dat is geschreven in de dagen van David. Nu, als je Davids geschiedenis goed kent, dan zie je dat er heel veel vanuit Davids geschiedenis eigenlijk als beeld gebruikt wordt om het boek Richteren te beschrijven. Zodat die mensen die in die dagen leven, vanuit dat oogpunt ook Richteren verstaan. Er is altijd interactie tussen die dingen. Zo ook hier. Nu dat de woning van God onder zijn volk, dat dat het doel is van de Exodus-verlossing, dat blijkt ook heel duidelijk eens in het land wanneer de tempel onder koning Salomo opgericht wordt. Want hoe wordt die tempelbouw aangekondigd? En het gebeurde nu in het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, dat hij het huis van Jahweh bouwde. Dat is de enige maal en de laatste maal dat er teruggegrepen wordt op de Exodus. Ik moet jou niet zeggen waarom zeker. Dat de Exodus eigenlijk in volkomen vervulling gaat wanneer dat de tempel opgericht wordt in het land. He. Nu, hij begint die tempel te bouwen in de maand Sif. En wanneer eindigt het? In het 11e jaar. En wanneer is dat? 7 jaar nadat het begon. Dus hij heeft 7 jaar gebouwd aan die tempel. Maar ja, dat is ook toevallig natuurlijk. En wanneer dat die tempel gebouwd is, wordt er 7 dagen gefeest. De tempelwijding. Dan is er een dag tussen en dan wordt het nog een feest gevierd. Een feest dat hier het feest genoemd wordt. En weet je nog welk feest in Israël het feest wordt genoemd? Omdat het het belangrijkste feest is? Het loofhuttenfeest, lieve mensen, is het belangrijkste feest op Israëls kalender. Dat is wat hier bedoeld wordt, hè? Je moet zo lezen. In die tijd hield Salomo ook het loofhuttenfeest, 7 dagen lang, en heel Israël met hem, een zeer grote menigte, dan heb ik een stukje tussen gelaten, op de 8e dag hielden zij een bijzondere samenkomst, want de inwijding van het altaar hadden zij 7 dagen gehouden, en het feest, het loofhuttenfeest, nog eens 7 dagen. Zie je? Dus men heeft 7 dagen de tempel gewijd, het tempelwijdingsfeest, dan een bijzondere dag van samenkomst, gevolgd door nog eens 7 dagen loofhuttenfeest. Dan kan ik toch haar een Israëliet geweest. Viestjes, bomen, hiet uit en horen, horen, dan een stek. Nu, het loofhuttenfeest is inderdaad het belangrijkste feest op de Joodse kalender. Wat herdacht het? De tocht in de woestijn en de voorzienigheid en de bescherming van Yahweh in de woestijn. En de dagen van de Grees vieren ze dat ook, hè? Maar de heerlijkheid was dat niet. En waar dacht men toen aan als men het loofhuttenfeest vierde? Men zag vooruit. Naar de terugkeer van Yahweh, naar zijn bescherming en de overvloedige voorzienigheid die er dan zou zijn wanneer Yahweh tot zijn volk zou terugkeren. Het hangt allemaal aan elkaar, he, mensen. Moeilijk is dat niet. Maar ik wou dat gewoon maar laten zien om even stil te staan bij die rust en hoe dat als hoogtepunt van de Exodus, dat God komt woning maken onder zijn volk, hoe dat belangrijk is om ook de rest van de verhaallijn te begrijpen. Ja? Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Dan wil ik nog even terugkeren naar die parallel tussen Genesis en scheppingsverhaal. Daar heb ik gezegd, dat waren de 7 aankondigingen. Maar wanneer dat die tempel gebouwd wordt, wel ook daar zie je heel mooi het parallel in taalgebruik tussen de schepping van hemel en aarde en de oprichting van die tabernakel. Natuurlijk, we zitten met de vertaling, dat komt niet zo duidelijk uit, maar in de oorspronkelijke taal is het nog veel duidelijker. Bijvoorbeeld, Genesis 1, vers 31, God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En er wordt gezegd, en Mozes zag heel het werk en zie, zij hadden het gemaakt in Exodus 39. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, Exodus 39, zo werd al het werk aan het tabernakel, aan de tent van ontmoeting voltooid. Dus iedereen die dat woord gebruik hoorde, moet zeggen, kan ik het dan, schepping. Ja. Dat ligt er gewoon te vingerdik op. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, Exodus 40, zo voltooide Mozes het werk. En God zegende de zevende dag, en we vinden in Exodus 39, en toen zegende Mozes hen. Ja. Dus het zijn niet alleen die zeven aankondigingen die parallel lopen, met de Sabbatsrust als laatste, ook wanneer dat het opgericht wordt, is nog eens het taalgebruik enorm gelijklopend. Een onsotrie en een afverkotsin, zeg ik dan. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen, die vergelijkenissen? Oké. Dus de tabernakel als miniatuurvoorstelling van de schepping mensen is van ouds ook zeer breed gedragen. Zowel in de Joodse als in de vroegchristelijke traditie. Hier zijn gewoon enkele voorbeelden van mensen en boeken die dit laten zien. Ik ga daar niet op ingaan. Maar het is vooral met de opkomst van de moderne wetenschap mensen en de toenemende druk op de historische betrouwbaarheid van het scheppingsverhaal, en dan vooral voornamelijk vanaf de 17e eeuw, dat die opvatting dat de schepping Gods stempel is, dat die nagenoeg helemaal uit het zicht verdwijnt. En dat komt vooral omdat men vanaf dat moment hoofdzakelijk zoekt om het scheppingsverhaal in harmonie te brengen met de toenemende wetenschappelijke bevindingen op tal van vlakken. Daar is men mee bezig. Nu, op zich was dat geen nieuw fenomeen, ook al in de geschriften van de kerkvader Augustinus blijkt dat ook hij zoekt om dat scheppingsverhaal in zijn dagen in harmonie te brengen met het beeld van het universum dat toen algemeen aanvaard werd. Hij kon dat niet altijd rijmen, zegt hij ook in zijn geschriften, maar hij ziet dat niet als een onoverkomelijk probleem. Trouwens, heel wat kerkvaders in die tijd hadden er geen moeite mee om een keer toe te geven dat ze iets niet wisten of dat ze iets niet begrepen. Dat ligt heel anders vandaag, hè? Vandaag vinden we een heel andere houding bij vele creationisten die onder het mom van de onfeilbaarheid van de schrift alles in het werk gaan stellen om de wetenschap in overeenstemming te brengen met de schrift of wat dat de schrift zegt in harmonie zoeken te brengen met de wetenschap. In een volgende studie wil ik daar nog wel wat dieper op ingaan, want voor mij is het belangrijk dat jullie leren zien dat de denkwijze die zich uit in verschillende opvattingen over het scheppingsverhaal, zij het dan wetenschap die gebracht wordt in harmonie met de schrift, of de schrift die in harmonie gebracht wordt met de wetenschap, dat die verschillende opvattingen eigenlijk dezelfde waarden en dezelfde idealen hebben als de hedendaagse westerse visie op de wereld die men zoekt te bestrijden. Te vertrekken vanuit dezelfde idealen. En daar moet je oog voor leren krijgen. Nu, vaak wordt de opmerking gemaakt, mensen die mij niet zouden volgen hier in mijn uitleg die ik gegeven heb, dat de schepping een tempel is, zeggen ze, ja, maar geen is één, vind je nergens dat er over schepping gesproken wordt als een tempel. Het woordje tempel wordt er nergens gevonden, Jos. Nee, dat is waar. Maar gaan we eens samen Genesis hoofdstuk 3 lezen? En gaat je ook niet even mij vertellen of je dat woordje zonde of zondeval tegenkomt? Betekent dat dan ook dat Adam en Eva niet zonde zijn, omdat je dat woordje dan niet vindt? Zou ik wel zeggen, mensen, dat is geen argument, hè? Het is niet omdat dat niet rechtstreeks vernoemd wordt, dat dat niet overhaalt, hè? Het koninkrijk van God dat de Jezus kon verkondigen, hè? Dat woord, die uitdrukking, vind je nergens in het Oude Testament. Kwam de Jezus dan niet verkondigen als hij wist waarover dat ging? Dus laat je dat niet toevangen. Trouwens, wat ik hier probeer te vertellen, mensen, is geen opvatting van tachterste knop had. Hé. Wat je hier ziet, is een boekje geschreven door Gordon Wenham. En Gordon Wenham is een van de vijf belangrijkste academici die deze opvatting, die ik probeer duidelijk te maken, in al hun boeken schrijft. En je mag vanavond van mij een keer een zoekactie doen op hun Dr. Hogel en zoek een keer Best Commentaries on Genesis. Ik garandeer u dat Gordon Wenham altijd in de eerste vijf staat, en meestal op nummer 1. Dus het gaat hier wel om opvattingen die breed gedragen zijn door de betere uitleggers van het Oude Testament, die mensen. Hier in Vlaanderen en Nederland, vergeet het, hè? Uw Genesis-commentaar van de uitgeverij Kok en Kampen, ga je niet tegenkomen in die lijst, hè? Op elke gerenommeerde bijbelschool, waar er Genesis onderwezen wordt, gedoseerd wordt, krijgen de leerlingen allemaal een boekenlijst met het raadplegen boeken. Dan staat hij altijd in de eerste 10. Dus ik vertel je geen dingen, mensen, die zomaar uit de lucht gegrepen zijn. Nu, dit boekje is geschreven na zijn belangrijkste commentaar. Rethinking Genesis 1 to 11. Met andere woorden, prijs de Heer, ook hij heeft voortschrijdend inzicht. Het is eigenlijk een aanvulling op zijn eerste grote werk dat hij gemaakt heeft. En dan zegt hij het volgende, dat zijn twee citaten, u mag het gerust voor mij controleren. Voor Genesis is het de schepping van mensen het hoogtepunt van Gods scheppingswerk. De schepping van mensen is echter niet het doel van de schepping. Het doel is de goddelijke rust op de zevende dag. Hij raakt dat mannetje gewoon aan. Ik heb het voor u proberen uit te werken vanavond. En vervolgens zegt hij, het scheppen van de kosmos is als het bouwen van een heiligdom voor God. Hij was van plan om bij de mens op aarde te wonen. Hij raakt dat mannetje vlug te gaan. Ik heb je dat proberen duidelijk te maken. Dan gaan we nog een stukje verder. En ga ik je gewoon nog, het is 9:15, ik ga hier dan stoppen, gaan we conclusies trekken over het belang van de zevende dag. En daar wil ik dan mee eindigen, als het goed is voor jullie. Mijn eerste conclusie is dit, dat het tempelheiligdomkader, want ik heb je gezegd, het is een literaire week die het ganse scheppingsverhaal omkadert, dat vormt voor mij een theologisch fundament voor de scheppingsweek. Want bij de nadere vers voor vers uitleg gaan we zien dat de verwijzingen in Genesis 1 en 2 naar de tempel en naar de priesterdienst, dat die veelvuldig en nadrukkelijk aanwezig zijn. Om je maar een voorbeeld te geven, check maar een keer wat er in de grondtekst staat als God het grote licht en het kleine licht benoemt. Wordt dan niet gesproken over de zon en de maan, hè? Dat wordt dan niet genoemd. En het woord dat genoemd wordt voor licht daar is het woord dat altijd gebruikt wordt voor het licht in de tempel en in de tabernakel. En zo zijn er nog verschillende zaken die iedere keer verwijzen naar de tempel, tabernakel, in de bewoording en de omschrijving. Dus voor mij is dat fundamenteel in mensen. Dus het tempelheiligdomkader toont voor mij een wereldbeeld scheppend verhaal. Net zoals dat bij de Egyptische scheppingsverhalen het geval is. En dat wij mensen Gods beelddragers zijn, dat kan je enkel goed begrijpen als je de schepping ziet als Gods tempel. Anders kan je dat niet goed begrijpen en ga je beginnen te filosoferen zoals de vroege kerkvaders. Waarin zijn wij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen? Ja, wij kunnen redeneren. De reden. Gaat dan niet over in mensen. Maar dat komt als je iets uit zijn context isoleert en er al over na begint te denken en te filosoferen om tot de hogere waarheid te komen door te redeneren. God kan je alleen leren kennen Gods gedachten door openbaring en niet door te filosoferen. Vandaar dat ik ook niet veel gevoeling heb met de kerkvaders die nu liever deden dan filosoferen. Over de drie-eenheid en over de goddelijkheid en over de menselijkheid. Ga dat niet mee. God openbaart zich door zijn woord. En we raken er niet, zoals de Griekse filosofen denken, tot de hogere waarheid komen door te redeneren. Vergeet het. Dat is Griekse wijsheid. Dus voor mij is dat fundamenteel, dat wereldbeeld. Waarom? Als je de schepping niet ziet als Gods tempel, en dat wij mensen Gods beelddragers zijn, dan kan je eigenlijk niet begrijpen waar het in de Bijbel werkelijk om gaat. Als Gods geest ons dat al als eerste wil leren, dat Gods schepping Gods tempel is, om vanuit dat kader het grote verhaal van de Bijbel te lezen, maar wij gaan beslissen om ergens anders te beginnen, dan hebben we een groot probleem, mensen. Heeft God het bij het rechte eind, of hebben wij het bij het rechte eind? Je mag twee keer raden. Dus met andere woorden, ik ga stoot zijn, als we beginnen bij Genesis 3 en de zondeval, en dat zien als de bepalende gebeurtenis voor het grote verhaal van de Bijbel, dan gaan we problemen zoeken. Daarom zeg ik je altijd, mijn Bijbeltje begint niet in Genesis 3, maar begint in Genesis 1. Ik hoop dat je dat stilaan begint te zien. Maar voor vele christenen is scheppingsverhaal een historische gebeurtenis in een ver, ver verleden. Maar geen raam waardoor je de huidige wereld rondom leert begrijpen, mensen. Dat is voor mij de uitlegkundige sleutel voor de betekenis van de Bijbel van kaf tot kaf. Maar waar gaat het grote verhaal eigenlijk over? We zien dat de mens in ballingschap gaat, uit Gods tegenwoordigheid, en hij moet daar naartoe terugkomen. Dat is het dominerende beeld van het volledige Bijbelverhaal. En hoe kan dat gebeuren? Wel, een terugkeer is enkel mogelijk, louter op grond van zijn genade. Daar gaat het verhaal over. De mens moet terugkeren tot God En hij moet zijn verantwoordelijkheid als Gods beelddrager in deze schepping gaan uitoefenen. Daarom zegt Romeinen hoofdstuk 8 dat de schepping reikhalzend uitziet. Naar de openbaring van wie? De zonen en de dochters van God. God neemt weer de draad op, hé? En hij gaat verder waar het, zeg maar, gestroppeerd is. Dus als we tempelheiligdomkader als een theologisch fundament gaan beschouwen, voor de scheppingsweek, dan kunnen we het als volgt schematisch gaan weergeven. Het schemaatje dat je nu ziet, een model krijgen, dat vormt eigenlijk het overzicht en de basis voor de komende studies, om dieper in te gaan op de scheppingsdagen en de tekst met elkaar vers voor vers te gaan behandelen. Ik heb nog één iets, mag ik zeggen tot 9:30 uur, mag ik die 10 minuten gebruiken of moet ik stoppen? Of zeg je, ik heb weer op de brandslang in mijn mond gestoken? Een merkwaardig voorbeeld uit de geschiedenis die ons toont dat Genesis verhaal letterlijk lezen helemaal niet zo evident is of dat er vaak gezegd wordt. Vaak wordt gezegd, maar ik lees het gelijk of dat er staat. Ik neem het gelijk of dat er staat. Ja, ken ik iemand uit de 6e eeuw die ook nam zoals dat er staat. Een beeld dat van de schepping die er als volgt ziet. Dat is precies een Amerikaanse brievenbus die je hier ziet. Wel, deze man is Cosmas. Hij is een monnik uit de 6e eeuw. En Cosmas, ja, dat was zo'n voorvechter van zijn letterlijke lezing van de Bijbel. En hij kwam radicaal in het verzet tegen het heidens model van het universum, waar de christenen, de meeste christenen trouwens, in zijn dagen mee instemden. Hier zie je hoe dat zij het universum zien. De aarde is het middelpunt en de aarde staat stil, hé, en al de rest draait er rond. Ja, zo zagen veel christenen het universum in die dagen. Cosmas helemaal niet. Ik kon zich daar niet mee vereenzelvigen. Nu, Cosmas mag eigenlijk, wat dat betreft, qua mentaliteit op één lijn zetten met de fundamentalisten van vandaag, die geloven in de letterlijke schepping in 6 dagen, en die dat beschouwen als de ultieme test of dat Gods woord wel ernstig neemt. Hè? Cosmas is ook zo iemand. En hij schreef een titel, een boek beter gezegd, met als titel De Christelijke Topografie van het Complete Universum. Ligt in Parijs, hier zie je een van de pagina's ervan. Nu, de bijdrage van zijn boek, moet ik zeggen, in de geschiedenis is eerder beperkt gebleven. Het boek is eigenlijk nauwelijks gekend. Maar zijn zeer excentrieke kijk op de schepping is voor mij wel heel interessant om verschillende redenen. Want Cosmas is ook zo'n Bijbelse literarist die vasthoudt aan de inspiratie van de schrift, zoals de hedendaagse creationisten van de harde lijn. En toch komt hij, zoals hij ziet, tot dit helemaal anders. Hé? Dan zij die zweren bij de letterlijke lezing van het scheppingsverhaal. Ik vind Cosmas zijn scheppingsmodel al een les in nederigheid en bescheidenheid voor allen die die letterlijke lezing zo vanzelfsprekend vinden. En wat dat zijn interpretatie laat zien in mensen, hoe doorslaggevend dat onze culturele vooronderstellingen zijn voor de manier waarop we de Bijbel gaan lezen. We hebben allemaal onze vooronderstellingen wat we mee vertrekken. Er is niemand die objectief de Bijbel leest. En die bepalen het verhaal wat je uitkomt uiteindelijk. Nu, de uiterlijke vorm van zijn model hier is geen brievenbus, maar een kist. En eigenlijk stelt het de ark voor. Het is geïnspireerd op de ark van het verbond van de Sinaï. Nu, hier zie je een bult. Dat is de aarde. En dat hier is natuurlijk, ja, welke is de hoogste heuvel der heuvelen? Bersion zal worden als de hoogste der bergen, zeggen de profeten. Nou, Cosmas neemt dat letterlijk, hè. Van hier van boven ligt Jeruzalem. En al die andere plaatsen die genoemd worden, dat zijn de steden waar dat hij ooit geweest is. Want hij was ook, naast het feit dat hij monnik was, een specerijenhandelaar. Hij vertrok vanuit Cairo en hij reisde tot in India en Sri Lanka. En dat is de verste reisbestemming in die dagen in de Romeinse tijden. Aan de voet van die berg vind je hier de oceanen, de zeeën noemt hij dat, en de binnenzeeën. Zie je dat? Dus naast zijn christelijke visie op de kosmos is zijn boek in hoofdzaak een reisverslag. En al de details, hoe we dat hier beschrijft, kan je verder zien in zijn boek. Kijk, ik heb het er ook bij gezet. Dus je ziet, ja natuurlijk, dat is de hemel, dat is de toekomst, dat onze Heer Jezus koning is. En dat is de huidige aarde waar we momenteel in leven. Dus zie je hier, nee, de binnenzeeën, in de laaggelegen zuidelijke streken, Allee, je kan alles erop terugvinden. Dus je ziet dat het nogal een eigenzinnige, letterlijke interpretatie van de schrift is. Maar hij beschouwde zijn visie als de enige die trouw was aan de inspiratie van de schrift. Hij verdedigde vurig zijn model als heel vanzelfsprekend tegenover zijn tijdgenoten, die het niet altijd met het eens waren, want zij vonden het niet terug in een Bijbel dat hij hem zag. Dus Cosmas zijn model laat duidelijk zien, mensen, dat de letterlijke lezing van de tekst als vanzelfsprekend niet in, dat je naar fabeltjesland mag verwijzen. Nee. Dus houd er alsjeblieft geen rekening mee als mensen dit zeggen. Het is omdat ze niet weten hoe vooringenomen dat ze zijn. Sorry dat ik dat moet zeggen. Ja? Nu, ik heb niet voor dat voorbeeld gekozen om die mens belachelijk te maken, maar omdat we nog iets heel belangrijks kunnen leren van hem. Want in zijn derde deel van zijn boek legt hij uit hoe dat hij tot een merkwaardig model komt. En dat interesseert hem wel. We lezen namelijk in het derde deel van zijn boek het volgende. De grote Mozes, nadat hij had verteld dat God op de tweede dag het uitsmansel had geschapen, en door het scheiden de ene plaats in twee plaatsen had opgedeeld, legde verder niets uit over de toekomstige toestand, dat wil zeggen de bovenste plaats. Ja, en daarmee bedoelt hij natuurlijk hier, bovendeel van het dekseli. Dat is de toekomst, he? De hemel. Maar hij richtte zich in zijn verder toespraak volledig op de huidige toestand, dat wil zeggen de lagere plaats. He? Dat is de aarde waar we nu zijn. Cosmos gaat naar de hemel, he? Net zoals zoveel christenen, ik niet. Maar Cosmos gaat naar de hemel. Dat wil zeggen op de lagere plaats dat God de wateren bijeenbracht en het groene kruid en de bomen uit de aarde voorbracht en op dezelfde manier de hemelen versierde met sterren en opnieuw vanaf de wateren de gevleugelde dieren en waterdieren maakte en op dezelfde manier de wilde dieren en de mens maakte. En nu komt het. Maar toen hem opgedragen werd om de tabernakel als een kopie naar het model van de wereld te vervaardigen, verdeelde hij de ene tabernakel door middel van het voorhangsel en maakte er twee van, een binnenste en een buitenste, waar de priesters in de buitenste voortdurend hun heilige taak vervulden in de huidige wereld, voel je hem komen, terwijl in het binnenste de hoge priester eens per jaar naderde, als in de bovenste plaats, dat is de hemel. Om die reden was de binnenste tabernakel voor hen volkomen ontoegankelijk, omdat het een schaduwbeeld van de dingen in de hemel is. Dus als je goed leest, dan merk je dat Cosmas zijn visie op de schepping gebaseerd is op de tabernakel, de tent van God in de woestijn. Dus hij ziet verrassend genoeg de schepping door de lens van de tabernakel als een tempel van God. Het was eigenlijk 1500 jaar in de tijd vooruit, die mensen, in het opmerken van een totaal ondergesneeuwd, maar centraal thema voor het Bijbels onderwijs, wat dat de schepping betreft. Weer het, Cosmas, zijn interpretatie is extreem letterlijk, en hij snapt ook niet goed dat de Bijbel geen aardrijkskundeboek is, maar laten we dit van Cosmas toch vooral leren. Hoe extreem absurd dat iemand zijn opvattingen op het eerste zicht ook mogen lijken, het is altijd raadzaam om de positie van anderen eerst te leren begrijpen in de plaats van ze meteen van de hand te wijzen. Want uiteindelijk blijkt Cosmas zijn uitgangspunt hier dat Gods schepping Gods tempel is, veel dichterbij te zijn dan dat ze een Amerikaans brievenbusmodel laat vermoeden, he, op het eerste zicht. Dus snap je dat ik naartoe wil? Het is altijd belangrijk om een ander zijn standpunt eerst te gronden te leren kennen, voordat je het aan de kant veegt. Want ik ben er zeker van, toen je dat hier voor de eerste keer zag, dat je ging zeggen van, wuk, schuiven ze nu onder de deuren. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om dat oog voor te krijgen. En dat wil ik jullie nog laten zien, dat was het laatste. En hier eindigt het voor mij. Is dat een klein beetje duidelijk voor iedereen? Je had dat waarschijnlijk nog een beetje moeten overmijmeren en schikken. Gaan we dan hier afsluiten? Oké. Okay.